Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren. En vanmiddag een hartelijk welkom voor de groep jongeren uit Bunschoten. We hopen dat jullie samen met ons een goede en een fijne dienst mogen hebben. In deze dienst gaat voor dominee G.P.M. van der Linde uit Hilversum. De schriftlezing is Psalm 96. En het thema van de preek is Zing voor de Heere een nieuw lied. Mededelingen namens de kerkraad. Een herinnering aan de diensten op dankdag om 15:30 en 19:30. De collecten voor de slotzang zijn vandaag voor de kerk. En de kerkelijke kas Theologische Universiteit en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu de schoolpsalm zingen, Psalm 46, het zesde vers.
We blijden samen dat onze hulp en onze verwachting ook voor deze dienst is van de Heere God. Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat het werk dat zijn goddelijke hand begon. Dus deze God die tegen u en jou zegt, voor u en jou is er barmhartigheid, genade en vrede. En hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Christus Jezus de getrouwe getuigen. De eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Fijn in uw midden te zijn, broeders en zusters, jongelui. Je moet blijkbaar eerst emeritus predikant zijn om hier in Veenendaal te kunnen komen. Maar het doet me goed om hier te zijn. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zegt Psalm 96. Ook Psalm 98 zegt dat. Zing, zing een nieuw gezang de Heere, die grote God, die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. Zijn heilige arm bracht heil naar leed. Zing op Psalm 98, 1 en 2. Weet ons verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen wanneer wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in het Rijk van de Dood. Maar die op de derde dag is opgestaan van de doden, is opgevaren naar de hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van mijn lichaam en daarom geloof ik in een eeuwig leven. Amen. Antwoorden wij met Psalm 64, het tiende vers. Voordat wij het woord van de Heere openen, zoeken we samen eerst Gods heilige aangezicht in gebed. Hem te vragen om de leiding van de Geest, het openen van de woorden van God en het luisteren daarnaar. Laat ons bidden. Het is onze hartelijke behoefte, Heere onze God, om aan het begin van deze dienst eerst bij u te komen. Want tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. U bent de God die spreekt, ook in deze tijd. Nog altijd verkondig u dat heerlijke evangelie. Mens, gewen je aan mij, geef je over aan mij en laat je leven door mij leiden. En Heere, nu is dat een heerlijk evangelie, maar ook een moeilijk evangelie. Want je leven laten leiden wil zeggen uit handen geven en in uw handen leggen. En dat heeft een mens van nature niet. Daar vechten we tegen en dat vinden we moeilijk. Ja, we willen wel een compromis sluiten door deels het aan u over te laten en deels het zelf te doen. Maar Heere God, hoe ouder je wordt, hoe meer je leert dat je dat zelf niet kunt. Dat je dat uit handen moet geven en in uw handen moet leggen. En daarom komen we ook allereerst tot u. Want u bent de sprekende God die ook vanmiddag een woord voor ons hebt. Een woord voor onderweg. Een woord van vermaning en vertroosting. Een wegwijzing door het leven. Maar ook een oproep om ons leven aan u, de Heere, toe te vertrouwen en zo te leven dat wij de uitstraling van u, Heer Jezus Christus, hebben. En omdat wij dat aan elkaar niet kunnen geven, ook zelfs een kerkdienst kan dat niet bewerken, daarom komen we eerst tot u. Want u, Heilige Geest, u moet dat doen. U moet dat bewerken in ons leven. Maar wat is het dan rijk om te weten dat u niet liever wil dan ons genadig zijn en ons aanraken en ons van binnenuit vernieuwen en ons leven geheel en al op u te richten. Zegen ons dan, Heere, als wij de woorden van u openen. Heilige Geest, neemt u zelf de leiding. En zegen mij in het spreken en ieder in het luisteren. En verheerlijk uw naam dan ook door deze dienst heen, dat we samen de wonder van u mogen optellen en onderstrepen. Zegen ons met elkaar hier. Zegen ons als we thuis meeluisteren. U weet hoe groot het verlangen er ook kan zijn om weer met de gemeente samen te komen om u te loven en te prijzen. Maar als het niet gaat, dan zijn de hulpmiddelen ook wel bijzonder en daar danken wij u voor. En we bidden, geef dat het woord ook goed mag overkomen. Maar we beseffen, heren, dat op vele plaatsen wereldwijd uw volk samenkomt. En we bidden of u dat woord ook rijk wil zegenen en overal dat woord vrucht wil doen dragen tot eer van uw naam. We bidden ook voor onze broeders en zusters die het moeilijk hebben, die in het geheim moeten samenkomen, die bedreigd worden, waar er andere godsdiensten zijn die het voor hen moeilijk maken. Heere God, bescherm uw kerk en geef dat deze dag een dag mag zijn van de glorie van uw naam, maar ook van de opbouw van de gemeente en een dag tot eer van u. Zegen ons zo hier bij elkaar. Zegen ons uit genade en vul ons allen met uw geest. We bidden dat, ziende op hem, onze Heer en Heiland, onze Heer Jezus Christus. Amen. Schriftlezing voor deze middag, het is al genoemd, is Psalm 96. Psalm 96. En als we die psalm hebben gelezen, dan zingen we uit psalm 96 het eerste en het tweede vers. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Vertel onder de volken, onder de heidenvolken van zijn eer, onder alle volken van zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Hij is ontzagwekkend boven alle goden, want alle goden van de volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht, macht en luister in zijn heiligdom. Geef de Heere, geslachten van de volken, geef de Heere eer en macht. Geef de Heere de eer van zijn naam. Breng offers en kom in zijn voorhoven. Buig u neer voor de Heere in zijn heerlijke heiligdom. Beef voor zijn aangezicht, heel de aarde. Zeg onder de heidenvolken, de Heere regeert. Ja, vaststaat de wereld, ze zal niet wankelen. Hij zal over de volken op billijke wijze recht spreken. Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen. Laat de zee bulderen met al wat ze bevat. Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is. Dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de Heere. Want hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. En de volken met zijn waarheid. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. Centrale tekst in dit gedeelte is vers 1 en 2. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Antwoordlied straks aan de verkondiging is vers 6 en 7 uit Psalm 96. Aanbid hem nederig al uw leven en zeg om de heidenen te verlichten, de Heere regeert. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. In deze psalm wordt vooral aan het begin krachtig opgeroepen om de Heere groot te maken met een lied. Tot drie keer toe in die eerste twee versen. Zing voor de Heere, een nieuw lied. Zing voor de Heere, heel de aarde. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Staat in vers 2, dat laatste stukje, breng de boodschap van zijn heil. Er staat letterlijk verkondig. De boodschap van zijn redding, dag aan dag. Waarom niet in dat eerste vers ook verkondig en maak de naam van de Heere groot met een nieuw lied? Heel de aarde, verkondig zijn naam. Waarom zing? Wel, in dat zingen heeft God ons iets bijzonders gegeven. Als ik aan u vraag, wie kunnen er in onze schepping allemaal zingen? Dan denkt u natuurlijk allereerst aan mensen. Maar ik kijk hier even naar voren, jongens en meisjes. Wie zingen er nog meer, denken jullie? Ja, je moet niet hierin kijken, want dat is een beetje eng. Wie zingen er nog meer in deze wereld? Nou, dat zijn de vogels, denk ik, dat u zult zeggen. Maar dat is niet waar. Vogels zingen niet. Ja, ik weet het. Een vogel kan geweldig mooi zingen, maar dan bedoelen we met zingen iets anders. Fluiten. Op een zo prachtige manier als je een nachtegaal hoort. Of, ik heb jaren kanaries gekweekt. Geweldig zoals die kunnen zingen. Die afrol van een kanarie. En ik heb één keer, meerdere keren, een kanarie gekruist met een putter. Nou, zoals die zingen, dat kun je nauwelijks voorstellen. Die rol van een kanarie en die afzong van een putter. Geweldig. En ik had hem in de kamer hangen, in een kooi. En mijn vrouw, die als ze ging stofzuigen, dan wilde hij boven die stofzuiger uitkomen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij, als ik ga stofzuigen, hang ik hem in de keuken. Want hij wilde boven uitkomen en mijn oren, die knappen bijna. Zo mooi, zo mooi. Maar even voor alle helderheid. Een vogel zingt niet, die fluit en die jodelt of jubelt of wat ook. Maar zingen kan alleen een mens. Dat is een gave die God aan ons mensen heeft gegeven, die heel erg uniek is. Iemand zei eens, met zingen zeg je het onzegbare. En dat is toch ook zo? Wat kunnen wij geraakt worden door een lied? Een lied kan als het ware de snaren van je hart beroeren, zodat je tranen in je oog krijgt. Als je in de put zit en je gaat zingen, dan word je als het ware opgetild. En zingen heeft dan ook iets, wat Luther schijnt gezegd te hebben, heeft iets van dubbel bidden. Als je zingt, dan bid je dubbel. Dan word je als het ware opgetild uit de moeite en de zorg van het leven, want je richt je op een ander. Je gaat de Heere zoeken en je prijst en looft zijn heerlijke naam. Vandaar ook dat in deze psalm daarmee begonnen wordt. Zing voor de Heer, zing maar. En ja, het is natuurlijk toch iets geweldigs dat de gemeente van de Heer Jezus Christus zingt. Weet u, dat is in de tijd van de reformatie gekomen. Toen Luther en Calvijn de kerk reformeerden. Ik zeg het verkeerd, de Heilige Geest door middel van hen de kerk reformeerde. Toen gingen zij weer zingen. Ze zagen het allebei in. De gemeente moet zingen. Want in de Rooms-Katholieke kerk zong de gemeente niet meer. Er was een mooi koor. En iedereen zei, wat kunnen die mooi zingen? Maar de gemeente zong niet meer. Er is bekend dat Calvijn, toen hij uit Genève verbannen is naar Straatsburg, dat hij daar in Straatsburg de gemeente liet zingen. Hij gaf opdracht om de psalmen te berijmen en de gemeente zong. En wat gebeurde er daar in Straatsburg? De mensen liepen langs het kerkgebouw en ze bleven staan. En van nieuwsgierigheid gingen ze naar binnen en werden zo tot het evangelie getrokken. Zingen! Wat heeft dat niet iets moois in zich? Het tilt een mens op, het tilt een mens over de zorgen heen. Het geeft de mens moed en kracht. Maar vooral de glorie van God wordt daarin gediend. Zing voor de Heere een nieuw lied. Zing voor de Heere heel de aarde. Zing voor de Heere. Het gaat om Hem, om zijn lof die verkondigd moet worden. Nou, dat is het thema voor de preek. Zing voor de Heere een nieuw lied. Waarom worden wij in deze psalm door de dichter, die geïnspireerd is door de Heilige Geest, opgeroepen om voor de Heere te zingen? Wel, als je deze psalm zo eens nagaat, dan wordt er op geen enkele manier over de mens gesproken, maar alleen over de grootheid van de Heere God. Vers 4 wordt gezegd, hij is een geducht God. Met hem moet je rekening houden. En vers 5 zegt, hij is de schepper van de hemel en de aarde. En daarom moet er voor hem gezongen worden. Kijk eens om je heen. Alles wat er is en wat er leeft, dat komt van de Heere. En vers 10, hij is de koning die alles regeert. Die alles onderhoudt. En vers 13, hij is de rechter. Hij schept recht in de chaos en hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. Daar mag je over zingen, vooral ook in deze tijd wanneer je als mens met al je vragen en zorgen, als je dat ziet, als je het journaal aanzet of je leest de krant met alles wat er gebeurt in deze wereld, dat je zegt, oh God, is er nog recht? Het lijkt wel alsof het gebral van de grootte van de aarde alles overtreft. Dat mensen als Poetin en als Trump alles maar kunnen zeggen en doen, ongestraft. En dat er mensen vermoord kunnen worden om hun geloof. En dat het in het Midden-Oosten een chaos is. En dat de een tegen de ander opstaat. En dat het geld veel belangrijker is dan een mensenleven. En dat in de samenleving alles draait om de God-economie. En zeg je, God, waar gaan we heen? En dan zegt deze psalm, zing voor de Heere, want Hij is de rechter. Hij zal oordelen in gerechtigheid en de volken in waarheid. Dus Hij is het waard om aanbeden te worden. Want in deze wereld gebeuren de dingen niet klakkeloos en niet straffeloos. Eens zal ieder een verantwoording moeten afleggen en God in de ogen moeten kijken. Wat heb jij met je leven gedaan? Wie ben ik voor jou geweest? En wat zijn dat voor daden die jij in je leven hebt gedaan? God zal oordelen in gerechtigheid en in waarheid. Dus zing voor de Heere een nieuw lied. Hij is het zo waard. Maar ja, nu zegt u, of denkt er iemand, ja, maar als die God een God van gerechtigheid is en als Hij gaat oordelen en Hij bekijkt dan mijn leven, dan kom ik er ook niet best af. Wat zal dan over mij het oordeel zijn? Ik zou niet zo graag zeggen, zing voor de Heere een nieuw lied. Als hij ook mijn leven zou oordelen, moet ik daarvan zingen? Ik weet niet hoe dat zal aflopen. Hoe moet dat? En dan kom je op de kern en dan behandel ik de tekst ook andersom. Dan kom je op vers 2. Zing voor de Heere, loof zijn naam, breng de boodschap van zijn heil van dag tot dag. Ja, dat vertalen is altijd een keuze. En de meeste vertalingen staat de boodschap van zijn heil. Maar ik zei er net al, het gaat om het verkondigen, om het proclameren van zijn heil. Ik denk dat jongens en meisjes in de kerk dat best wel moeilijk vinden. Misschien u als ouder ook. Wat is nou een heil? Heil is ook een klein beetje, ja, vooral voor ouderen, een beetje een besmet woord. Heil, dan denken wij aan de Tweede Wereldoorlog. Heil Hitler. En die associatie, heb ik gemerkt in het pastoraat, wordt ook heel vaak gemaakt. Heil, ja, wat is dat dan? Is dat zoiets als overwinning, als zegentocht? Of als, ja, dat je boete moet doen, dat je voor het gericht komt? Nee, u komt daarachter wanneer je daar de Hebreeuwse tekst bij neemt. Breng de boodschap van zijn Yeshuot, van zijn redding. Jongens en meisjes, jullie weten dat wel, hè? Toen de engel Gabriel bij Maria kwam, toen zei hij tegen Maria: Maria, jij zult zwanger worden en de Messias baren. En je moet hem de naam Jezus geven. Daar zit die naam in, Yeshuot. Want Jezus betekent redder. Breng de boodschap, verkondig de boodschap van zijn redding. Van dag tot dag. Daar zit het evangelie in deze psalm. Waar je inderdaad de grootheid van God getekend ziet en ook het oordeel dat hij zal vellen. Daar zegt deze dichter, ja, maar je kunt hem gerust loven en prijzen, want hij is een God die redt. Waarom zegt die dichter dat dan hier zo expliciet in vers 2? Wel, u moet de psalm lezen tegen de context van het Oude Testament. De psalm is gemaakt, natuurlijk in het Oude Testament, we weten niet wie de dichter is, maar in de tijd dat ieder volk zo zijn eigen God had. En ieder volk bezong zijn God. Onze God is de grootste. Maar er was nogal wat verschil tussen de goden van de volken en de God van Israël. Want de goden van de volken waren er alleen maar op uit om mensen te knechten. Om mensen in bang te maken. Angst inboezemen. Bang voor het oordeel. Bang dat die God je zou straffen. Er werd dan ook altijd zo naar die God gekeken. Maar nu zegt Israël, wij hebben een andere God. Wij hebben niet een God die de mensen bang maakt, maar een God die redt. Dat is ook het unieke van de God van de Bijbel. En dat moeten we ook goed onthouden, broeders en zusters, jongelui, want de God van de Bijbel is de enige die echt redt. Alle andere goden, ze worden hier terecht afgoden genoemd. Dat zijn goden die bang maken. Dat zijn goden die beslag op je leggen. Ja, nu zult u misschien zeggen, in deze tijd hebben wij geen afgoden meer. We hebben geen Moloch en geen Astarte en geen Baal meer. Nee, maar bij ons heten ze anders. Geld en genot en economie. Maar dan moet u eens op letten, die goden, die afgoden, die van God aftrekken, die afgoden, dat zijn goden die altijd jou in de greep willen krijgen. dat zijn meedogenloze goden. Doe je niet wat zij zeggen? Ja, jammer, heb je pech gehad. Ze vragen steeds meer, dat zie je ook bij verslaving. Mensen komen in de greep en willen er graag uit, maar kunnen er niet meer uitkomen. Ze zitten in de greep van die afgoden. Steeds meer wordt er gevraagd. En is het zo met onze, door ons allemaal gediende God-economie ook niet zo? Wie niet voldoet aan de economische normen, ja, die ligt er buiten. Geen werk, ja, jammer, geen geld. Of je wordt nagewezen. Ja, die trekt ook al van de steun. Afschuwelijk, dat zijn de goden die je knechten. Maar Israël zegt, en dan onze God. Onze God is een God die redt. En als je dan dieper gaat nadenken en je komt, jongens en meisjes, bij die naam Jezus uit. Yeshua. God die redt. Wat word je er dan stil van? Want die redding van God is een unieke redding. Dat is niet een redding van, ik zal jou enige regels geven hoe jij jezelf moet redden. God is een totale andere God. Jullie hebben, jongens en meisjes, vast wel eens die vergelijking gehoord tussen alle godsdiensten in deze wereld. Een mens ligt in het moeras en hij zinkt daar steeds dieper in. Alle godsdiensten zeggen dat. Als mens ben je verloren. Maar waar is het verschil? Hoe red je jezelf? Een mens ligt in het moeras. Mohammed komt langs. Zal je de 5 regels van Allah opgooien? Als je die nou nakomt, dan hoop ik dat je jezelf uit dat moeras kunt bevrijden. Een boeddhist kwam langs. En hij riep, je moet net doen of je niet in het moeras ligt. Dan komt het vanzelf goed. Een hindoeïst kwam langs. En die zei, geef niks hoor als je verdrinkt. Want in een volgend leven ben je misschien een stukje dichter bij de kant. En Jezus Christus kwam langs. Hij zag die mens in het moeras. Hij zei niet. Hij sprong erin. En redde die mens. En ging zelf ten onder. Israël zegt, wij hebben een God die redt. En nieuwtestamentisch mag je dat dan ook zo invullen. Een God die de mens niet regels geeft hoe die zich kan redden, maar die zelf in onze werkelijkheid is gesprongen. Want dat is het toch. Heer Jezus Christus is in onze verlorenheid gesprongen. In onze verlorenheid ten onder te gaan om ons mensen te kunnen redden. En vandaar dat deze dichter ook de mensen oproept. Want mensen, deze God moet groot gemaakt worden, moet geëerd worden. Want er is geen andere God in deze wereld van wie gezegd kan worden, hij redt, maar hij redt ook totaal en helemaal. En dat is onze God. Een God die oog heeft voor mensen die niet kunnen meekomen. Mensen die zichzelf voelen falen. Mensen die aan de kant gezet worden. De Heer Jezus had toch altijd oog voor juist die verlorenen in de samenleving. Ben niet gekomen, zei hij tegen de fariseeën en schriftgeleerden, om gezonde mensen te redden, maar om mensen die verloren zijn, die God kwijt is. God wil mensen redden. Wat een geweldig evangelie. Vandaar ook, zing het uit. Zing voor deze God. Zing voor de Heere, loof zijn naam. Verkondig dat deze God de enige en de unieke is die redt. En doe dat van dag tot dag. Spreek daarover met je kinderen, met de familie, met de buren, met de vrienden. Verkondig dat, want Hij is het waard. En dan zegt u, nou bent u bij vers 2 begonnen, maar waar ik dan mee zit is toch dat eerste van vers 1. Zing voor de Heere een nieuw lied. En dat is onze tweede gedachte. Wat is dat nieuwe dan? En wat bedoelt die dichter dan als die ons oproept om voor de Heere een nieuw lied te zingen? Je zou natuurlijk in eerste instantie kunnen denken aan het feit, deze dichter ook al opzond wat God allemaal doet en is, wie hij is. Zijn grootheid in de schepping, zijn grootheid in de redding, zijn grootheid als koning, als onderhouder, als rechter. Dus mensen, bedenk het maar. Creëer het maar. Denk maar van God zo groot als hij is. Er zijn psalmen die op alfabet staan. Een van de prachtige psalmen is psalm 145. Dat begint met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En bij iedere letter wordt iets van de grootheid van God bezongen. Zo zou je het ook in je leven kunnen toepassen. Ga maar eens na in je leven. Bedenk maar eens wat de Heere voor jou gedaan heeft en wat hij betekent. En zing daarvan. Bedenk het. Maak er iets geweldigs van. Dat is het eerste. Dat kan er denk ik heel erg achter zitten. Van, denk maar groot van God. Som het maar op. Alles wat hij voor je gedaan heeft. En bedenk dan, daar kan ik allemaal van zingen. Want dan wordt God groot gemaakt. Toch denk ik dat deze dichter iets anders bedoelt. Zing voor de Heere een nieuw lied. Om daar een beetje achter te komen, denk ik dat je het tegenovergestelde daarvan voor je gedachten moet halen. Wat is tegenovergestelde, jongens en meisjes, van een nieuw lied? Nou, dat is een oud lied. Er zijn liederen die je wel eens hoort op de radio en die dan heel de dag in je hoofd blijven gonzen. Hè? Dat je, wat ik het kwijt was, zeg je dan. Het helpt dan wel eens om een ander lied op te zetten, zodat je iets anders in je gedachten krijgt. Om dat oude liedje weg te doen. Maar wij hebben ook die uitdrukking. Het oude liedje. Ja, daar kunnen we in de kerk ook wel wat van. We kennen inmiddels onze gemeenteleden. En als iemand een stokpaardje bereidt, dan zeggen de mensen, nou, komt dat oude liedje weer. Het oude liedje. Maar wat is dat oude liedje in de Bijbel in feite? Dat is het lied van de mens. Ik, mens. Weet u wanneer dat begonnen is? Dat oude lied. Als toen een nieuw lied in het paradijs. Je moet je dat eens voorstellen. Ik zei het net over vogels die zo prachtig kunnen zingen. En dan denk ik aan het paradijs. Wat moet dat onvoorstelbaar mooi geweest zijn. Alles harmonieus. Dieren onderling. Mensen onderling. Mens en dier. Mens en schepping. Alles een loflied voor de Heer. De bloemen staken hun kopjes omhoog om God te danken en te loven en te prijzen. Gelukkig doen ze het nog steeds. De dieren zongen tot eer van God of gaven hun geluid. Alles tot glorie van Gods naam. En de mens, die had maar één middelpunt, dat is God. God groot maken en God eren. Totdat de duivel kwam. En zei, nou, maar jij mag er ook gerust zijn hoor. Jij hoeft niet zo onderdanig te zijn. Denk je nou echt dat je gelukkig wordt als God bepaalt wat goed en kwaad is voor jou? Moet je gewoon zelf bepalen. Eet van de boom. En bepaal zelf wat goed en kwaad is. Dan zul je als God zijn. De mens. Ja, niet Adam en Eva alleen. Ik en u, we kijken naar die appel of vrucht. Het was begeerlijk om te zien. Het is zo begeerlijk om de macht zelf in handen te hebben. Om zelf te bepalen wat goed is en wat niet goed is. Wat is dat? Een verlangen in diep in een mens. Wij hoeven niet te zeggen, oh Adam, wat ben je stom geweest om dat te doen. Want we doen het iedere dag. Iedere keer weer gaan we de fout in. En toen ging de mens in plaats van het loflied op God, ging voor zichzelf zingen. De grootheid van de mens werd bezongen. De mens stelde zichzelf centraal. En je kijkt maar om je heen. Dat lied is nog nooit verstomd. Tot op de dag van vandaag zingen die narcistische wereldleiders hun eigen lied, hun eigen grootheid. En ze staan voor de spiegel om te kijken van hoe groot ze wel zijn. De mens. Zijn lied wordt gezongen. En daarom zegt deze dichter, daar moet radicaal verandering in komen. Je moet een nieuw lied gaan zingen. Een lied waarin God centraal staat. Zijn deugden en zijn glorie moet bezongen worden. Maar dat is niet een knop die je omzet in je leven. Daar moet je toe gebracht worden. God moet je daarvoor overtuigen dat wanneer we zijn lof zingen, dat je dan pas echt gelukkig wordt. De Bijbel zegt, soms is dat een gevecht van heel je leven. Als mens. De Bijbel noemt dat ook bekering. Omkeer. Radicaal. Van ik gericht naar God gericht. Of wedergeboorte. Zo'n prachtig woord. Opnieuw geboren zoals God dat bedoelt. En zoals je dat ziet in mensenlevens die opeens veranderen. Jullie kennen dat allemaal, dat die geschiedenis van de apostel Paulus en jongens en meisjes. Wat was die groots op zichzelf. Hij vervolgde de gemeente en God was zo blij met hem. Hij kon iedere avond God danken dat God hem gebruikte om de glorie van zijn naam groot te maken door die christenen uit te roeien. Totdat Jezus op de weg naar Damascus hem tegenkwam. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En als hij later die geschiedenis aan koning Agrippa vertelt, dan zegt hij iets wat er in het begin van Handelingen niet bij staat. En toen zei ik, wat wilt u dat ik doen zal? Dat is het kenmerk van een nieuw lied. Een innerlijke omslag gericht op jezelf en op je eigen naam en glorie, op de eer van God. Hoe dat precies gebeurt, ik kan het niet zeggen, want God gaat met de ene mens deze weg en met de andere die weg. Bij de een moet dit afgebroken worden en bij de ander dat. We moeten allemaal gebracht worden tot dat punt. De eer van God moet in mijn leven centraal komen te staan. En als je dat gaat zien in je leven, dan zeiden ze vroeger, dan krijg je de rekening thuis. Dan krijg je de rekening thuis. Snappen jullie wel, jongens en meisjes? Jij was aan het voetballen. En toen schopte je de bal door het raam van de buurman. De buurman was boos op je. En hij zei, de rekening komt nog wel. En daar stond hij toen hij gerepareerd was, dat raam, aan de deur. Met de rekening. Mensen die het leren om God centraal te stellen, die gaan hun leven na en die zeggen, Heere God, wat bent u onvoorstelbaar veel tekort gekomen in mijn leven. En nog, want al leef ik van de genade, dan ben ik nog zo vaak bezig met mijn eigen eer en mijn eigen glorie. God in de hemel, dat u niet mij hebt laten vallen. Dat u niet hebt gezegd van, je zoekt het nou maar eens een keer uit. Ik heb het zo vaak met je geprobeerd. U bleef volhouden. En nu mag ik het zien, Heere God. Wat een wonder dat u mij wilt hebben. Dan ga je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Dan ga je in deze wereld rondkijken. En dan zeg je niet, wat doet God eraan? Ik vind dat soms zo'n misselijkmakende opmerking. Van mensen die helemaal niet in God geloven. En dan zeggen ze tegen christenen, wat doet God eraan? Dan zeg ik altijd, wat doe jij aan God? Maar dan word je stil. Dan zeg je, God in de hemel. Wat maken wij er een puinhoop van? Dan ga je beseffen wat het God gekost heeft om ons mensen te redden. Om midden in die verloren wereld waar de lof en de glorie van de mens omhoog stijgt. Om daarin af te dalen. Nee, en dan niet om daar orde op zaken te stellen. Maar onder te gaan in die glorie van de mens. Aan het kruis van Golgotha. Daar stierf hij. Als een veracht mens. Omdat hij het aandurfde. Om de eer en de glorie van de mens te tarten. En de glorie van God voorop te stellen. Dat is het evangelie. Dat ga je zien. Als God je stilzet in je leven. Als je de rekening thuis krijgt. En dan krijg je het niet meer over je lippen. Dat oude liedje. Ik. En wij. En God. We zullen mens ter verantwoording roepen. Dan ga je de liefde proeven. Van God voor een verloren mens zoals ik ben. Dan ben je stil en verwonderd. God in de hemel, wat een wonder dat u mij wil redden. Maar als dat gebeurt in je leven, word je ook iemand die daarvan gaat spreken. Verkondig van dag tot dag zijn redding. Dan ga je daarover spreken, dat kan niet anders. Want niet jij staat centraal, maar hij staat centraal. En dan gaan de mensen het aan je zien in je woorden en daden. Is het met jou gebeurd? Nee, dan ga je niet iemand plat preken of wat dan ook, maar dan ga je getuigen. Overtuigen doet de Heilige Geest, maar je gaat getuigen. Goed spreken van die God. Dan ga je zingen het nieuwe lied dat God je leert tot eer van Hem. Maar dan kunnen mensen aan jouw woorden en daden zien wie God is. Voor jou is. Dat is het nieuwe lied. Zing voor de Heere een nieuw lied. En dat is de oproep die ook vandaag weer klinkt. En die heel dicht bij ons gebracht wordt. Want je kunt niet zeggen, ja maar ik zing dat oude liedje nog. Dat kun je niet zeggen. Ja, wil je daar wel gauw mee stoppen dan? Ja maar... Ga naar de Heere toe en beleid het. En zeg, Heere God, ik wil uw lof gaan zingen. In woorden en in daden. Help mij daarbij. En dan geeft hij zijn Heilige Geest. Dan gaat hij je vernieuwen van binnenuit. En dat zei ik al. Dat is niet in een schema vast te stellen. Maar voor ieder mens is dat weer anders. Maar dan ga je wel iemand worden die tot zijn eer zingt. En dat is jongens en meisjes heel belangrijk. Want... Dat is oefenen. Voor straks. Misschien is er hier in de gemeente ook wel een kinderkoor. En dat is misschien nu hard aan het oefenen. Voor kerstfeest straks. Je oefent nu iedere week om straks een uitvoering te geven. En ons leven hier is de oefening. De repetitie om straks voor God te staan, om zijn lof te zingen. In Openbaring 15, daar lees je over de glazen zee voor de troon van God. En daar staan de zangers, ontelbare mensen, die het lied zingen van Mozes en het Lam. Halleluja, lof zij het Lam, dat onze zonde op zich nam. Dat doet ons denken aan die doortocht van de Rode Zee toen Israël uit Egypte bevrijd was. En daar staan ze. En Mirjam voert de zangers aan en ze zingen voor God die de overwinning heeft gegeven. Wij mogen hier repeteren in woorden en in daden om de lof van God te bezingen straks voor eeuwig. En nee, jongens en meisjes, het is niet zo dat dat straks saai is in de hemel. Dat je allemaal in een koor moet zitten en allemaal liedjes moet zingen. Maar je wil niet anders dan God groot maken, hem bedanken. Om wat hij gedaan heeft en wat hij gegeven heeft. En God vraagt van ons, zing je mee? Zing je mee in dat nieuwe koor? Zing je mee dat nieuwe lied voor God om zijn naam groot te maken? En als je hier gaat zingen, des te meer ga je verlangen naar straks. Bij hem, in volmaaktheid. Amen. Zullen we samen de Heer danken. Het is ons een hartelijke behoefte, Heer onze God. Na de verkondiging van uw woord bij u te komen. En tegen u te zeggen, wat bent u groot. Bent u majestueus. In uw schepping, in deze wereld. In uw zorg voor mensen. Maar vooral in uw redding. Want Heere God, wij danken u dat u de enige en unieke God bent die op deze wijze redt. Alle wereldgodsdiensten roepen de mensen op om door middel van allerlei prestaties jezelf te redden. Maar u komt naar ons toe en u zegt heel eerlijk, jij redt het niet. Maar ik wil je redden. Ik heb het gedaan in de Heer Jezus Christus. Ik bied jou die redding aan. En wat zijn we dan als gemeente van de Heer Jezus Christus ook zo rijk bevoorrecht? U biedt het niet alleen aan, maar u hebt het ook betekend en verzegeld in de doop. U hebt als het ware aan onze voorhoofden bevestigd. Ik wil jou redden. U hebt ons ook opgeroepen in de doop en u roept dat iedere dag om een nieuw lied voor u te gaan zingen. Om dat oude liedje te stoppen waarin wij in het middelpunt staan en uw glorie centraal te stellen. En daarom danken wij u, Heere, voor uw woord en voor een psalm als deze, waarin dat nog eens zo duidelijk en helder naar voren komt. Wij kunnen u loven en prijzen, allereerst omdat u het waard bent, omdat u groot bent en majestueus, maar ook omdat u uniek bent, de redder van deze wereld. Wat hebben we dan ook een geweldige boodschap voor de mensen om ons heen. Heere, geef ook dat wij dat leren om te verkondigen. En dat hoeven niet per se woorden te zijn, dat kunnen ook daden zijn. Dat anderen het aan ons kunnen zien. Wij zoeken niet meer onszelf, maar wij zoeken Hem en zijn eer, onze God. Heere, willen ook hier in Veenendaal deze gemeente gebruiken om uw reddingsplan te verkondigen. Om in Veenendaal te vertellen, er is één God die redt, die dat op unieke wijze doet. Hij heeft het voor jou gedaan. Je hoeft het alleen maar te geloven, te ontvangen als een kind. Heere, wat een wonder. We prijzen u om uw grootheid en genade. En we bidden dan ook, Heere, of dit evangelie wereldwijd mag verkondigd worden. We bidden voor hen die op de frontlinie staan van de verkondiging, zendelingen, hulpverleners, evangelisten, alle mensen die ook in een Nederland, een postchristelijk Nederland, waar heel veel mensen niet meer weten van het christelijk geloof, om die mensen proberen te bereiken. Geef ook de zegen hier in Veenendaal aan evangelisatiewerk. Zegen ook hier het debutaatschap evangelisatie, wat ook hier vanuit Veenendaal zijn werk mag doen. Dat het binnen de kerk ook vrucht mag dragen. En dat we ons daarop gaan richten, op de glorie van uw naam. We bidden dan ook, Heere, zegen al dat werk wat er gedaan wordt. Bescherm uw kerk die vervolgd wordt. In landen waar dictaturen zijn, waar andere godsdiensten hen onderdrukken. Geef christenen het beeld van de Heer Jezus af te stralen. Opdat ze op die wijze verkondigen dat u de enige bent die redt. We willen samen ook bidden, Heere, voor al het kerkenwerk wat gedaan mag worden, ook hier in het midden van de gemeente. Zegent u de broeder die hier geroepen is om voor te gaan. Zegent u het beroepingswerk wat nog onlangs weer nieuw leven kreeg in het beroepen van de nieuwe predikant erbij. Zegen dat werk, Heere. En wijst u de beroepen predikant de weg die hij moet gaan. Zegent u, Heere, onze kerken die ons lief en dierbaar zijn. U weet hoeveel spanningen er zijn rond de generale synode. Je zult er maar afgevaardigd zijn. En als het ware, als u meekijkt in onze persoonlijke overwegingen en agenda, om dan voor uw heilig aangezicht een beslissing te nemen om de dingen uit te werken waartoe u ons verantwoordelijk stelt. Heer onze God, we hebben de behoefte aan om juist ook voor die broeders daar van de synode te bidden om uw wijsheid, de leiding van uw geest. Houdt u onze kerken vast, dicht bij u, dicht bij uw woord. En gebruik ons tot een zegen. Heren, we zijn christen midden in een gebroken wereld. Ons bereiken berichten van oorlogen en van geweld en van mensen die ontheemd raken. vluchtelingenstromen die op gang zijn gekomen, opnieuw weer. We horen in deze wereld over dreigementen, over de ene natie die zich ten koste van de ander wil profileren, om wereldleiders die niet uw boodschap in het oog hebben, alleen maar de glorie van zichzelf. Heere God, laat het zo mogen zijn dat wij met elkaar uw glorie gaan zoeken. Niet de glorie van Amerika of de glorie van Rusland, maar de glorie van onze God. Bekeer daartoe, Heere, wereldleiders, en laat ze zien wat gerechtigheid is. Wat het zoeken van vrede betekent. Leg dat alles in uw handen. We bidden ook voor onze regering in deze verwarrende tijd met alle problematiek van stikstof en CO2 en al die dingen die op dit moment gelden, waar alles schijnt samen te komen. Heer onze God, we belijden voor u ons wanbeheer van alles wat u ons hebt toevertrouwd. De hele schepping zucht en is in barensnood. En u hebt het ook gezegd, Heer Jezus, de tijd voor mijn terugkomst zal het allemaal nog verergeren. Maar nog is het de tijd niet. Eerst moet het evangelie tot het einde van de aarde gebracht worden. Dan is de tijd rijp dat u terugkomt met uw nieuwe rijk van vrede. O, wat zien we er naar uit, Heere God. Wacht u niet te lang. Kom spoedig en vul ons met een diepe verwachting. Laat ons nieuwe lied ook daarop gericht zijn. Want Heere God, dan kunnen we u eindelijk echt dienen zoals u dat bedoelt. Hoe vaak raken we nog in de knoop met we willen een nieuw lied van God zingen, maar onze eigen melodie zit er nog zo tussendoor. Heere God, dan in volmaaktheid u te loven en te prijzen. Wat zou het geweldig zijn. En daarom aanbidden we u als de God van ons leven. En aanbidden we u als de God die je toekomt. Waardig het lam dat de zonde van de wereld op zich nam. Laat het zo uit aller mond in woord en daad mogen klinken. Ieder die zich Christen noemt in deze wereld. Zegen dan ook wereldwijd het woord dat vandaag verkondigd is, tot eer en glorie van uw heerlijke en heilige naam. We bidden om uw zegen voor onze regering, om wijsheid en kracht. We bidden om uw zegen en wijsheid voor provinciale overheden, plaatselijke overheden. We bidden om uw zegen voor ons koningshuis. Mogen zij ons voorgaan in het zingen van het nieuwe lied, tot eer van u. Heere, hoor zo onze gebeden en verheerlijk ook door deze dienst uw naam. Neem weg wat niet was naar uw heilige wil. We vragen het alles eerbiedig. Ziend op hem, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. Wij gaan geven van onze overvloed voor de dienst des Heeren. En we gaan ons slotlied daarna zingen uit Psalm 71, het 11e en het 17e vers. Ik zal blijmoedig heen het treden, is Heere mogen heen. En mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, omdat u mijn helper zijt. Thank you. Als een gezegende mag u van hier gaan. Ontvang die zegen met een biddend hart en draag hem ook uit in deze wereld. De Heer zegen u en hij behoed u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.